We kijken even naar twee schilderijen. Dat zijn kruiswegstaties van een schilder uit Limburg, Chef Hutsenmakers. Ze hangen in een kerk in Maastricht. Twee weken geleden hadden we dat beeld van het verdriet van Jezus. Die huilt, die zo graag wil dat de beker aan hem voorbij gaat. En vandaag kijken we naar een andere schilderij waarin de verloochening door Petrus, zoals we dat vaak noemen, in beeld wordt gebracht. Zonder verdriet gaat het niet. Dat was een kop die ik afgelopen week in een artikel las in een christelijk betrokken krant. Zonder verdriet gaat het niet. In dat artikel werd iets verteld over de animatiefilm Binnenste Buiten. Ik weet niet of iemand die animatiefilm ook gezien heeft. Handen allemaal, ik heb hem zelf niet gezien, maar er zijn er toch al wat mensen die hem kennen. En anders zou je wat informatie kunnen opzoeken erover. Die film gaat over een 11-jarig meisje dat verhuist naar een andere stad, waar ze niemand kent. En de hoofdpersonen in die animatiefilm, dat zijn de emoties van het meisje die haar leven besturen vanuit haar hoofd, vanuit het kantoor als het ware. Vijf emoties: plezier, angst, afkeer, woede en verdriet. Nou, op dit moment is vooral even het verhaal achter die film belangrijk. De regisseur vertelt namelijk in een interview dat hij eerst een script voor de film had uitgewerkt zonder dat verdriet een rol speelde. Die had hij niet, had alleen over plezier, angst, afkeer en woede. Had hij. Maar hij liep vast in dat script. Hij kwam er niet uit. En toen kreeg hij de inval om ook verdriet een rol te geven. En toen viel alles op zijn plek. Zonder verdriet gaat het niet. Verdriet is een onmisbare emotie. Dat artikel in die christelijk betrokken krant stelde de vraag of veel kerkdiensten misschien niet te eenzijdig inzetten op de emotie van plezier. In een cultuur van geluk en succes kan het ook in kerkdiensten zomaar vooral gaan over waar we blij van worden, wat ons gelukkig maakt, wat lukt, of wat in elk geval zou moeten lukken. Is er ruimte voor verdriet? Daar eindigt dat artikel mee. Is er ruimte voor verdriet in kerkdiensten? En toen begon Petrus te huilen. Als je een tijdje inleeft in dat verhaal van Petrus, dan is het echt hartverscheurend, verdrietig wat hem overkomt. Ja, het overkomt hem. Het overkomt ons allemaal. Soms of misschien wel vaak dat we keuzes maken of dingen zeggen waarvan we achteraf ongelooflijke spijt hebben. Petrus staat helemaal niet zo ver bij ons vandaan. We hebben het vaak over de verloochening van Petrus, maar dat plaatst hem op een afstand. Dan kun je er makkelijk bij weglopen. Het klinkt ongeveer net zoals het verraad van Judas. En daar willen we eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar als we Petrus daar zien huilen, schokschouderend zien huilen, zo verschrikkelijk verslagen, zo verschrikkelijk teleurgesteld in zichzelf, dan voel je al snel dat verdriet van Petrus, dat is ons verdriet. De verslagenheid van Petrus, dat is onze verslagenheid. Want we herkennen het. Tenminste, ik herken het wel. Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet. Je kunt zo vol zelfvertrouwen zijn, zo in de ban van het maakbaarheidsdenken, dat je het echt gelooft. Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet. Jezus heeft net gezegd dat hij als herder gedood zal worden. Dat is waar het in de 40 dagen tijd over gaat. Hij die zegt, ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid, ik ben de goede herder. Hij die zegt, ik ben gekomen om het leven te geven, zal gedood worden. Einde verhaal, een kruis, geen kroon. En dat hoort ook echt bij het leven van volgelingen van Jezus, dat je doodgaat. Dat je steeds weer sterft aan je goede bedoelingen. Dat het toch niet lukt op jouw manier, dat je jezelf tegenvalt. Als je er echt ruimte voor maakt, maar dat is nog helemaal niet zo gemakkelijk. Als je er echt ruimte voor maakt, dan ga je het met Paulus van de Romeinenbrief meezeggen. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt. Ook al wil ik het goede doen. Dat is geen negatief mensbeeld. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt. Ook al wil ik het goede doen. Dat is Petrus ter voeten uit. Dat is geen negatief mensbeeld, dat is een realistisch mensbeeld. Dat is geen dogma waar je op stuk kunt lopen. Dat is het drama van een mensenleven. Dat is hoe het gaat. Het is niet iets om elkaar mee om de oren te slaan. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opbrengt, ook al wil ik het goede doen. Het is niet iets om elkaar mee om de oren te slaan, maar het is er om, net als Petrus, een potje om te janken. Want misschien herken je het wel. Ik wil helemaal gaan voor Jezus. En dan ben ik toch weer voor mezelf gegaan. Ik wil de ander hoger achten dan mijzelf. En dan kijk ik toch weer op hem neer. Ik wil vriendelijk reageren en ik reageer toch weer vijandig. Ik wil rein leven en toch maakt onreinheid zich weer van mijn meester. Ik wil vreugde vinden in de wet van de Heer en toch haat ik die wet op zoveel momenten. Ik wil Jezus kennen, maar op beslissende momenten ken ik hem niet. Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen. En toch gebeurt het. En toen begon Petrus te huilen. Wat een verdriet. Schokschouderend ligt hij daar op de grond. En opnieuw, we hebben misschien de neiging om erbij weg te lopen. Verdriet moet snel over zijn. Dat gevoel hebben we er misschien een beetje bij. En het is ook maar een kort zinnetje tenslotte. En Petrus begon te huilen. Maar misschien is het goed om er toch wat langer bij te blijven en te ontdekken dat Petrus de moed heeft om imperfect te zijn. Dat klinkt misschien wel weer een beetje te moedig en te krachtig, de moed om imperfect te zijn. Maar bedenk wel dat Petrus ook anders had kunnen reageren. Petrus had ook kunnen zeggen, foutje, bedankt. Hij had ook kunnen zeggen, we maken allemaal fouten, dus waar doen we moeilijk over? Hij had ook kunnen zeggen, die dienstmeid had niet zo moeten lopen doorzeuren. Hij had ook kunnen zeggen, weet je wel hoe moeilijk ik het eigenlijk heb? Hij had ook kunnen denken, gewoon vergeten, afblokken. Dan kraait er geen haan meer naar. En dan gewoon onveranderd verder gaan. Maar Petrus kiest voor het verdriet. Zonder verdriet gaat het niet. Hij heeft de moed om imperfect te zijn. Hij heeft gefaald en dat is erg en het is een stevige huilbui waard. Het is erg, maar het is niet het einde van de wereld. Het is eerder een nieuw begin. Want is dat niet de ervaring van heel veel mensen en misschien ook wel van heel veel van ons? Is dat niet de ervaring van heel veel van ons dat we ontdekken dat we God nodig hebben en juist in onze zwakheid en juist in onze zonde en juist in ons falen? Onze zonde kan een vindplaats worden van God. Onze zonde kan een vindplaats worden van vergeving en barmhartigheid. Zo was dat ook voor Petrus en we moeten nog even verder luisteren en kijken in dit verhaal. Want mij valt op wat dat ene dienstmeisje doet. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan. En ze zei, jij was ook bij die Jezus van Nazareth. Ze keek hem aan. Ze keek hem lang aan. Is hij het nou of is hij het niet? Ze kijkt oordelend. Dat is toch die aanhanger van Jezus? Ja, hij is het. Ze keken hem aan. Het is de blik van het oordeel. De blik van en nu ben jij erbij. En Petrus zal op zijn beurt ook gekeken hebben. En in zijn ogen staat schrik te lezen. En angst en hulpeloosheid. Petrus kijkt angstig, hij kijkt ook een beetje betrapt. Dus daar is die blik van dat dienstmeisje en de blik van Petrus. Maar in dit verhaal hoort nog een andere blik thuis. Marcus vertelt daar niet over, maar in het Lucas-evangelie lezen we er wel over. Als Petrus voor de derde keer iets gezegd heeft in de trant van ik ken die man niet. En als die haan voor de tweede keer kraait, dan staat er in Lucas 22, de Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. Hoe zou Jezus gekeken hebben? Wat zag Petrus in de blik van Jezus? Zag hij oordeel? Zag hij teleurstelling? Het wordt er niet bij gezegd, maar het staat er, de Heer keek Petrus aan. En ik zie dat zinnetje als een uitnodiging om daarover na te denken. Om het mee te voelen en het mee te beleven. Hoe keek Jezus? Als Jezus het gelaat is van Gods barmhartigheid. En daarmee verwijs ik even naar dat bijzondere jubeljaar van barmhartigheid waar we middenin zitten. Als Jezus het gelaat is van Gods barmhartigheid, dan denk ik, en ik weet het eigenlijk wel zeker, dat die blik van Jezus vol barmhartigheid is. Vol tederheid. Jezus kijkt Petrus aan en zijn blik is vol vergevende liefde. Zijn blik is vol bewogenheid. Want het is niet voor niets dat Petrus breekt. Als je zo gefaald hebt. Als je zo gefaald hebt en als iemand je dan zo liefdevol aankijkt. Dan kun je niet meer stoppen met huilen. Petrus huilde bitter. En wij huilen mee. Er zijn tranen omdat we het falen zo goed kennen. En omdat we die barmhartigheid ook zo nodig hebben. Iemand schreef, het was Franciscus, wie gewend is om anderen van bovenaf te veroordelen en zichzelf geweldig vindt, wie het gewoon is zichzelf als rechtvaardig, goed en fatsoenlijk te beschouwen, voelt niet de behoefte om te worden omhelst en te worden vergeven. Die barmhartige blik van Jezus is de liefdevolle omhelzing van de vergeving. En dat is precies wat Petrus nodig heeft. En de moed van imperfectie is de moed om je te laten omhelzen door de barmhartige God. Nog een prachtige uitspraak van Franciscus die me trof. Alleen wie is aangeraakt, gestreeld door de tederheid van de barmhartigheid, kent werkelijk de Heer. De plek waar de ontmoeting met de barmhartigheid van Jezus plaatsvindt, is mijn zonde. Wanneer je de omhelzing van barmhartigheid ervaart, wanneer je je laat omhelzen, wanneer je geraakt wordt, dan kan het leven veranderen, omdat we proberen te reageren op dat immense, onverwachte geschenk dat in de ogen van mensen zelfs onterecht kan lijken, omdat het zo overvloedig is. We staan tegenover een God die onze zonden kent. We staan tegenover een God die ons verraad kent, onze ontkenning, onze ellende. En toch staat hij daar op ons te wachten, om zich volledig aan ons te geven, om ons weer overeind te helpen. Zo kijkt Jezus Petrus aan. En zo kijkt Jezus ons allemaal aan. En wat is het goed dat we vandaag dat avondmaal vieren? Omdat dat de plek is waar Jezus ons weer overeind helpt. Het is de plek waar Jezus ons omhelst en ons aanraakt. Het is de plek waar dat immense onverwachte geschenk van de genade ons ten deel valt. Het is de plek waar we huilen. Het is ook de plek waar Jezus tranen in zijn ogen heeft. Het is de tafel van de kwetsbaarheid. De tafel van de barmhartigheid. Waar Jezus ons allemaal aankijkt zonder oordeel. Het avondmaal is de plaats waar de Vader is die ons met de woorden uit die Colossensebrief, de Vader die ons redt uit de macht van de duisternis. Petrus wordt uit de macht van die duisternis, van die verloochening getrokken en ons overbrengt naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Het avondmaal is de plaats die ons uitnodigt om een warme liefde voor Christus te ontwikkelen. Want dat appel klinkt steeds weer. En opnieuw in de woorden van de Colossensebrief: eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. En onze gedachten zijn weer bij wat Petrus overkwam. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij hem te brengen. Lieve mensen, dat verdriet van Petrus en ons verdriet, het is de plek waar Jezus ons ziet met een blik vol barmhartigheid. Laat je, ook als we zometeen dat avondmaal vieren, laat je door hem aankijken. Laten we bidden. Barmhartige Vader, we noemen u zo, dat woord kan soms wel wat uitgesleten raken of dat we eigenlijk niet zo goed de betekenis er meer van weten, maar we kennen u als een Vader vol tederheid en genade. En we zien het in Jezus. En we danken u dat u zo bent en dat we zo bij u mogen komen. Dat u zo omgaat met onze gebrokenheid, met ons falen, met de dingen die echt verkeerd gaan of verkeerd zijn gegaan in ons leven. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel voor de blik waarmee u ons aankijkt. Want we zijn soms zo gewend aan veroordelende blikken van mensen om ons heen. We zijn soms zo gewend aan onze eigen veroordelende blik naar andere mensen toe, maar ook naar onszelf toe. Heer, wat kunnen we onszelf ook veroordelen? Maar geef dat we, al luisterend naar het evangelie en ook al avondmaal vierend, mogen ontdekken hoe u ons aankijkt. En dat we smelten onder uw niet-oordelende blik, onder uw blik vol tederheid. Heer, zo bidden we u of u ons wilt zegenen en ons genadig wilt zijn als we zo dadelijk het avondmaal gaan vieren. Dat als we opstaan, dat we daarbij iets voelen dat we op dat moment door u overeind worden geholpen. En als we naar voren lopen, dat we dan geloven dat u naar ons kijkt. En dat het helemaal goed is. Ondanks alles wat er gebroken is in ons leven. Heer, we bidden u om uw Heilige Geest. Dat hij in ons verdriet, om wat er ook maar kan zijn in ons leven, dat hij onze trooster is. En dat hij het is die aan ons uitdeelt wat wij in Jezus Christus hebben. Dat vragen we uit genade. Amen.